Welkom bij de 15e aflevering van Onbegrijpelijk Logisch, een podcast over het mooie in de schepping, waarvoor je iets dieper moet graven om het te zien. In aflevering 4 hebben we het ook over de orde in de schepping gehad. Toen hebben we de getallenrij van Fibonacci en het gouden getal besproken. Nu gaan we kijken naar de orde in de vormen die je in de natuur om je heen tegenkomt. Toen ik eens wat dakpannen van mijn schuurdak haalde, vond ik opeens een prachtig gevormd wespennest. Het was leeg, maar nog helemaal gaaf. Ik was diep onder de indruk van de ingewikkelde en perfecte vorm van het wespennest. Het was zo mooi en regelmatig van vorm, dat een 3D-printer het niet mooier zou kunnen. Eigenlijk is daar mijn interesse in het onderzoeken van de schepping begonnen. Samen met de studie toegepaste wiskunde die ik gedaan had, heeft dit geleid tot datgene wat je in deze podcast hebt kunnen beluisteren. In aflevering 4 hebben we ingezoomd op een bijzondere rij van getallen die overal in de natuur terugkomt. Luister de aflevering nog maar eens na als het te lang geleden is. Die aflevering eindigde met het uitleggen van het gouden getal en de gouden hoek. Deze hoek heeft God in de natuur gebruikt om planten optimaal van regenwater en zonlicht te laten profiteren. In deze aflevering gaat het minder over getallen, maar meer over vormen, zoals zeshoeken en symmetrische figuren. Laten we met de zeshoeken beginnen. Die vormen namelijk de basis van het wespennest dat ik had gevonden. Zoals je waarschijnlijk weet, kan je een oppervlakte helemaal vullen door op allemaal regelmatige zeshoeken van gelijke grootte tegen elkaar aan te leggen. In het tuincentrum kan je dit als kippengaas kopen. Het wordt ook wel onder de naam dubbeltjesgaas verkocht, maar dat is eigenlijk niet de juiste naam. In het gulden tijdperk van voor 2002 waren dubbeltjes ronde muntjes van 10 gulden cent. Maar de vormen in het gaas zijn toch echt regelmatige zeshoeken. En als je een goedkope binnendeur in huis zou slopen, zul je zien dat de binnenkant niet met hout, maar met regelmatige zeshoeken van karton is opgevuld. Waarom komt deze opvulling met regelmatige zeshoeken zo vaak terug? En waarom gebruiken wespen dit bij het bouwen van hun nest? Waarom doen ze dat niet met driehoeken of met vierkanten? Het zal trouwens duidelijk zijn dat mensen dit van wespen hebben afgekeken en niet andersom. In eerdere afleveringen heb ik al wel eens gezegd dat allerlei processen in de natuur zeer efficiënt zijn. Er wordt niet meer energie en materiaal gebruikt dan nodig. En dat is ook precies aan de hand bij de zeshoeken van het wespennest. Het nest moet natuurlijk stevig genoeg zijn, maar er moet ook voldoende ruimte overblijven voor de eitjes die in het nest gelegd zullen worden. Driehoeken zouden inderdaad steviger zijn dan zeshoeken, maar je hebt er meer materiaal voor nodig. En je hebt minder ruimte over. Een patroon vol vierkanten zou genoeg ruimte opleveren, maar is veel minder sterk. Zeshoeken zijn dus én heel sterk, en je hebt er het minste materiaal voor nodig. Om een heel oppervlakte en een hele inhoud te vullen. Dat weten deurenfabrikanten natuurlijk ook. Die zullen heus niet meer materiaal gaan gebruiken dan nodig. Maar de deur moet wel sterk genoeg blijven. Overigens is er ook gaas met een vierkant patroon te koop. Maar dat is per vierkante meter altijd duurder, omdat er meer materiaal nodig is. Nu is het wespennest natuurlijk niet de enige plek waar zeshoeken in de natuur voorkomen. Het mooie is dat we voor meer zeshoeken niet eens afscheid hoeven te nemen van de wesp. Het facetoog van de wesp is namelijk ook opgebouwd uit honderden gelijke zeshoeken. Het menselijk oog bestaat uit één lens met één netvlies, met daarin lichtgevoelige sensoren. Maar het facetoog van insecten is opgebouwd uit allemaal kleine onderdelen. Die van de libellen bijvoorbeeld bestaat uit zo'n 30.000 lensjes die een perfecte oog vormen samen. Stel het je voor als een gigantisch vel noppenfolie, waarin breekbare producten worden verpakt. Verder zul je zeshoeken tegenkomen als je de cellen van bijvoorbeeld algen onder de microscoop bekijkt en op nog veel meer plekken. Kennelijk zorgt de zeshoek voor een deel van de orde in de natuur. Maar zelfs in de levenloze natuur komen zeshoeken voor. Veel kristallen zijn opgebouwd uit zeshoeken. Moleculen en atomen hebben ook vaak de neiging om in zo'n zeshoekig patroon te gaan zitten. Dat heeft alles te maken met het feit dat dit vaak de vorm is waar het minste energie voor nodig is. Je ziet het ook terug als lava uit vulkanen weer stolt. Er vormen zich dan soms gigantische zeshoekige zuilen. De Giant's Causeway aan de noordkust van Noord-Ierland is daar een bekend voorbeeld van. Daar staat een formatie van zo'n 40.000 rechthoekige zuilen van basaltsteen. Sinds 1986 staat dit gebied daarom op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. Maar uit de verte lijken het misschien rechthoeken. Als je beter gaat kijken, zul je zien dat het zeshoekige zuilen zijn. Denk je nog nooit zeshoekige kristallen gezien te hebben, dan vergis je je. Tijdens een sneeuwbui, en die zal iedereen toch wel eens gezien hebben, komen er ontelbaar veel naar beneden vallen. Eén sneeuwvlok bestaat al uit een heel aantal samengeklonterde ijskristallen. Die hebben onder de microscoop allemaal een prachtige zeshoekvorm. Met het blote oog is dat niet te zien. Maar als je er plaatjes van bekijkt, raak je echt onder de indruk. Het is alsof een groot kunstenaar al zijn creativiteit en nauwkeurigheid heeft gebruikt om al die ijskristallen een andere zeshoekige vorm te geven. De een nog mooier dan de ander. Trouwens, dat zeg ik fout. Het is niet alsof er een kunstenaar bezig geweest is. God is hier, als machtige kunstenaar aan het werk, elke sneeuwbouw weer. De grote vraag voor geleerden is of er een natuurlijke verklaring is voor het feit dat kristallen deze zeshoekige vorm aannemen. Hoe kan één kristalsoort zoveel mooie vorm aannemen? Het volgende waargebeurde verhaal laat zien hoe de zoektocht naar dit mysterie is verlopen. Gehuld in de midwinterse duisternis begaf John zich snel over de Karelsbrug naar het nieuwe woongedeelte van de stad. Zijn bestemming lag aan de andere kant van de rivier. Hij was al laat voor een nieuwjaarsfeest. Tot overmaat van ramp waren de winkels gesloten waarin hij een cadeau had willen kopen voor zijn gastheer, zijn beschermheer, die het afgelopen jaar zijn wetenschappelijk onderzoek had betaald. Toen hij onder een van de lampen op de brug doorliep, merkte hij dat het licht begon te sneeuwen. Kleine, afzonderlijke sneeuwkristallen verzamelden zich op het donkere vlies van zijn jas. Hij stopte abrupt en keek gefascineerd toe hoe de ene geometrische vorm naar de andere op de arm van zijn jas viel. Hun ontwerpen gloeiden schitterend in het flikkerende licht van de lamp boven hem. Hier was een kleine zeshoek, daar een veerachtig patroon, een derde de vorm van een ster. Toch had elk kristal zes hoeken. Nooit eerder had John de tijd genomen om afzonderlijke sneeuwkristallen te onderzoeken. Normaal vielen er tijdens de sneeuwstormen een dozijn of meer kristallen door elkaar heen in een grote sneeuwvlok, zodat hij de afzonderlijke kristallen niet kon onderscheiden. Maar vanavond vielen ze afzonderlijk. De lucht was waarschijnlijk zo koud en de sneeuw viel zo licht dat ze niet samenklonterden. Terwijl John de verschillende vormen en afmetingen bestudeerde, begon zich een idee te vormen. Hij zou verklaren waarom sneeuwkristallen allemaal zeshoeken hadden en zijn gedachten als geschenk aan zijn beschermheer geven. Hij begon te speculeren. Wat als sneeuwkristallen zijn opgebouwd uit kleine deeltjes, zo klein dat ze met het blote oog niet te zien zijn? Zouden deze deeltjes in een patroon passen om zeshoeken te vormen? Tegenwoordig is John of Johannes beter bekend als Johannes Kepler, de beroemde Duitse astronoom die later de wetten voor elliptische omloopbanen van planeten ontwikkelde. Zijn wetten vormen de basis voor Newtons wet van de zwaartekracht. Hij had geen microscopen om sommige van zijn ideeën te controleren. Maar zelfs vandaag, met krachtige microscopen, hebben we geen volledige verklaring voor hoe sneeuwkristallen groeien. Het is een bron van eindeloze fascinatie. Door het pamflet dat hij later in 1611 aan zijn beschermheer voorlegde, wordt hij vandaag door velen erkend als de vader van de kristallografie. Vandaag de dag hebben kristallografen meer dan 80 basistype sneeuwkristallen geclassificeerd. Afhankelijk van de temperatuur en de luchtvochtigheid van de wolk ontstaan er andere type kristallen. Jammer dat dit voor het blote oog grotendeels onzichtbaar blijft. Misschien moet je bij de volgende sneeuwbouw er toch eens wat plaatjes bij opzoeken op internet. Als laatste zeshoek is in de levenloze natuur noem ik de bijzondere wolk boven de noordpool van de planeet Saturnus. Die vormen altijd een gigantische zeshoek van 300 kilometer dik met een doorsnede van meer dan die van de aarde. En dat is geen stilstaande massa, maar het is een gaswolk waar snelheden tot 320 km per uur voorkomen. Toch blijft het altijd een mooie zeshoek. Ook hier is niet precies bekend hoe dit ontstaat, maar dat zal je niet verbazen, want dat is tot nu toe steeds de conclusie. We verwonderen ons, we onderzoeken het, we ontdekken wat met wetmatigheden en we moeten concluderen dat we er niks van snappen. is de symmetrie in de natuur. Meestal gaat het dan om spiegelsymmetrie. De twee delen van een voorwerp of levend wezen hebben precies dezelfde vorm en precies hetzelfde kleurenpatroon, alleen dan gespiegeld. Het meest tot de verbeelding spreken de vlinders. Maar ons eigen lichaam is aan de buitenkant ook behoorlijk perfect symmetrisch. Heb je je ooit afgevraagd hoe zoiets groeit? Laat ik het groeiproces van ons lichaam als voorbeeld nemen. Maar hetzelfde geldt natuurlijk voor de bizarre metamorfose die een rups ondergaat in de cocon. Na het samensmelten van de eicel en de zaadcel ontstaat er een nieuw identieke cel. Deze gaat zich delen. En na een paar dagen ontstaan er 2 en even later 4 en dan 8 cellen. Deze 8 cellen zijn 100% identiek en elke cel bevat dus precies dezelfde informatie. We noemen dit stamcellen. Stamcellen kunnen zich nog tot alle mogelijke gespecialiseerde celsoorten ontwikkelen, bijvoorbeeld spiercellen, hersencellen of bloedcellen. Maar de deling gaat door. En als er 16 of 32 cellen zijn, begint er verschil te ontstaan tussen de binnenste cellen en de buitenste cellen. De stamcellen beginnen zich te specialiseren en kunnen vanaf dat moment niet meer veranderen in andere soorten cellen. Dit proces gaat door en door. En door deze groei, door deze celdeling en door deze differentiatie in de verschillende celsoorten, neemt de foetus in grootte toe en zal er uiteindelijk een kind gevormd worden, bestaande uit ongeveer 35 biljoen cellen, met meer dan 200 verschillende celtypen. Deze laatste zin citeer ik van de al eerder genoemde site nemokennislink.nl. Helaas loopt daarmee het artikel ook af. 0,0 wordt er gezegd over waarom die cellen zich dan gaan specialiseren. Terwijl dat juist het proces is waarom leven mogelijk is. Als deze cellen niet precies op de juiste plaats en op de juiste tijd in de juiste celsoort zouden specialiseren, dan was er helemaal geen leven mogelijk. Niemand op deze wereld weet één nuttig woord te melden over dit proces van leven. Waarom weten de cellen in het topje van de linkerduim dat ze een nagelcel moeten worden? Waarom doen de cellen dat op precies dezelfde manier, alleen dan gespiegeld, in het topje van de rechterduim? En waarom vormen de kraakbeencellen in het rechteroor precies dezelfde vorm als de miljoenen kraakbeencellen in het linkeroor? Waarom vormen de cellen van het hart, de hersenen, de longen, de nieren, de huid, de botten, het bloed, de spieren, de bloedvaten, enzovoort, enzovoort, zich bij elke mens op dezelfde manier? In het DNA is er niks van terug te vinden. Dit proces is kennelijk niet in het DNA opgeslagen. Men tast volledig in het duister waarom en hoe stamcellen zich ontwikkelen tot precies de goede cel op de juiste plaats. Ik word altijd stil van verwondering als ik over dit proces nadenk. De enige verklaring die ik heb is dat God dit voor elke cel apart bestuurt. Hij zegt op een gegeven moment tegen een cel dat hij zich mag specialiseren. Geloof je het niet? Dat snap ik. Kan er zelf ook niet bij. Hoe kan God dit voor al die triljarden celdelingen op de wereld tegelijk regelen? Ik weet het niet, ik snap het niet. Maar ik geloof het wel. En zo ontstaan dus al die prachtige symmetrische vormen. Daar is geen wetenschappelijke verklaring voor. Daar is een almachtige schepper voor. Elke vlindervleugel roept ons toe, kijk eens hoe wonderlijk ik gemaakt ben. Niet alleen op de 5e scheppingsdag schiep God vlinders, dat doet hij elk seizoen weer. Een mens wordt niet alleen op de 6e dag geschapen, dat wonder herhaalt zich steeds weer. De schepping is geen ingenieuze machine die nu zonder operator zelfstandig kan draaien. God is continu aanwezig om het scheppingswonder te herhalen. Daarom is en blijft elk nieuw leven een wonder. En dat is dus ook de verklaring voor de symmetrische orde in de schepping. God zorgt hier zelf voor, elke keer weer. Hij is op dit moment ook bezig met de celdelingen die zich op dit moment in jouw lichaam afspelen. Ik kan het niet anders zien. En het is ook zoals de Bijbel erover spreekt. Daar wordt nooit over God als schepper in verleden tijd gesproken. Niet hij was de schepper, maar hij is de schepper. En deze schepper heeft bepaald dat er heel veel symmetrie voorkomt. Dus in de schepping. Maar misschien zeg je nu, er is toch ook wel heel veel onregelmatigheid in de schepping. Elk grassprietje is net weer anders. Het weer is steeds anders. De golven van de zee rollen nooit hetzelfde. Geen twee wolken zijn gelijk. Dat klopt. Toch blijkt, na grondig onderzoek, dit ook complexe orde te wezen. Het is alleen zo complex dat wij de orde er niet meer in zien. Ik zal het proberen uit te leggen, maar het is moeilijk. Toen de meteoroloog Edward Lawrence een model van het weer in een computer programmeerde, kreeg hij hele vreemde resultaten. Lawrence ontdekte dat hele kleine verschillen in de huidige weersomstandigheden drastische veranderingen in de toekomst veroorzaakten. Meteorologen hadden al heel lang een vermoeden dat dit zo was en hadden dit idee een naam gegeven, het vlindereffect. De naam was gebaseerd op het geloof dat een vlinder die in Azië met zijn vleugels klappert, boven het water bijvoorbeeld, het weer in New York een paar dagen of weken later kan beïnvloeden. Of dit echt zo is, is nooit bewezen, maar toen Lawrence zijn vergelijkingen maakte om deze verschillen te beschrijven en deze vergelijkingen in een computer invoerde die de resultaten in een grafiek zette, ontdekte hij dat deze chaotische vergelijkingen bewijs opleverden van een ongebruikelijke soort voorspelbare wanorde. Een ordelijke wanorde dus. Maar men ontdekte nog iets. Wetenschappers hebben bewijs gevonden van deze voorspelbare wanorde in de astronomie, in de epidemiologie, in de meteorologie, in de luchtturbulentie, in de aandelenmarkt en in het menselijk lichaam. Tijdens de studie van het menselijk lichaam begonnen sommige wetenschappers te beseffen hoe belangrijk chaos is. Ari Goldberger van de Harvard Medical School gelooft dat hij niet alleen heeft ontdekt dat het ritme van het menselijk hart chaotisch is, maar dat chaos in het hart noodzakelijk is. Toen hij de variaties in de hartslag van een gezond persoon vergeleek met die van iemand met een hartaandoening, was de gezonde hartslag eigenlijk des te chaotischer. Deze onregelmatige orde is een proces in de schepping die de schepping tegelijkertijd zo mooi maakt. Wat zou de wereld saai zijn als het weer elke dag hetzelfde was, als elke paardenbloem exact hetzelfde was, als een kind een exact kopie was van zijn moeder, als... enzovoorts. Maar tegelijkertijd is deze wanorde noodzakelijk voor een ordelijke wereld, want door deze oneindige variaties ontstaan steeds nieuwe omstandigheden die nodig zijn voor het leven. Waarschijnlijk geven wij de term chaos onterecht aan dingen die ons verrassen en ons vermogen om te voorspellen hoe ze zich in de toekomst zullen gedragen in de war brengen. Sommige wetenschappers bedenken alternatieve namen voor dit fenomeen, naarmate ze er meer over leren, zoals complexificatie en de wetenschap van verrassing. Systemen zoals het weer hebben dus ingebouwde verrassingen. Ze zullen zich altijd op onverwachte manieren gedragen, hoe goed we ze ook begrijpen. Het zit in hun aard om dingen te doen die we niet kunnen voorspellen. Zeshoeken, symmetrie, ijskristallen, wespennesten, allemaal voorbeelden van orde die we direct kunnen zien. Maar ook wat wij wanorde noemen, blijkt dus niks anders te zijn dan complexe orde. Te complex voor ons, maar wel orde. En zo is de schepping dus één grote gestructureerd systeem. Al is het natuurlijk wel zo dat er door de zondeval wel echt dingen kapot gegaan zijn en er ook echte chaos opleveren. Maar dat zijn dan bijna altijd dingen waar de mens zelf met zijn vingers aan heeft gezeten. Daar hopen we de volgende keer bij stil te staan. Voor vragen of tips kun je me weer bereiken via onbegrijpelijklogisch@gmail.com. Tot de volgende keer.